Het is altijd moeilijk als je zo'n getuigenis hoort om de overgang goed te vinden. Dat je begint met de prediking. En ik wil graag iets delen. Dat kreeg ik vanmorgen bij de voorbereidingen, voordat ik zeg maar voor de, niet voor de voorbereiding van de preek, maar wel bij de voorbereidingen van deze eredienst. En daar wil ik heel graag iets over delen. Weet u, God is één. God is één. God is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En in deze drie eenheid is een absolute volmaakte liefde. En er is maar één God. En in Jezus is die hele goddelijkheid aanwezig. Drie personen in deze drie eenheid die elkaar volkomen kennen, een volmaakte liefde hebben, een oneindige vreugde kennen en een oneindige liefde voor elkaar. En ook wij kennen dat soms, of we kennen dat in ons leven, dat er eigenlijk geen grotere vreugde is. En dan moest ik ook aan denken aan dat getuigenis, in het getuigenis van Thomas en Andrea. Er is geen grotere vreugde dan geliefd te worden. En die liefde te beantwoorden. En ik zou graag willen dat hij wat ik nu zeg onthoudt. Weet u, God heeft ons niet geschapen omdat hij onze liefde wil ontvangen. En dat hij daardoor veel meer vreugde zou vinden in de drie eenheid, doordat we God lief hebben. We voegen niets toe aan zijn vreugde en in het liefhebben. God heeft ons geschapen zodat hij die eeuwige volmaakte vreugde en die liefde in die drie eenheid met ons wil delen. Om die volmaakte schoonheid op ons mensen over te brengen en een beeld te weerspiegelen. En daar moest ik aan denken toen ik daarnaar aan het luisteren was. Dat we echt mogen delen in die liefde van de Heere God en dat we dat mogen ontvangen. En Andrea en Thomas, jullie zijn daar echt een voorbeeld van, om die liefde echt te leven en een beelddrager van hem te zijn. En ik hoop ook echt dat de preek die ik zo wil houden, daartoe voor iedereen echt mag bijdragen. Ik ben met jullie bezig met een preekserie over het leven van Elia. Dit is de vijfde preek die ik houd. Dit is ook de laatste. En ik wil met jullie even kort terugkijken. En dan zullen we een gedeelte lezen over het leven van Elia. Hoe hij, zeg maar, ten hemel opvaart. En even voor de grote lijn, voordat we een gedeelte lezen uit 2 Koningen 2, vers 1 tot en met 18, dat Elia die leefde, zijn profeet, die leefde in een hele donkere tijd in Israël. Koning Achab en koningin Isabel hadden het volk verleid tot grote afgoderij en waren eigenlijk overgeleverd aan de dienst van Baal, een afgod. En in die tijd riep God Elia en deze profeet, die werd geroepen om te staan voor de waarheid, maar ook om Gods liefde te laten zien. En kenmerkend was van Elia dat hij zich aan de koning voorstelt. Zo waar de Heere leeft, zegt hij, de God van Israël, zo waar de Heere, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Ik vind het een prachtige uitdrukking, voor wiens aangezicht ik sta. Hij diende God en hij was in dienst van God. En Elia kondigde een grote droogte aan als oordeel van God over deze afgoderij. En in deze periode van droogte zorgde God op een wonderlijke wijze voor Elia. Hij woonde in de buurt van die beek Kerit, waar raven hem te eten brachten en hij dronk uit de beek. Nu hoort zich dat leuker aan als dat het is, want raven die voeden zich met kadavers. Dus het was heel moeilijk. Hij ziet ook die beek opdrogen. Ook hij is onderdeel van wat in Israël gebeurt. En als de beek dan opdroogt, dan wordt hij gestuurd naar een weduwe in Sarfat, waar het meel en olie niet opraakt. Zelfs God wekte daar een zoon weer tot leven. En het hoogtepunt van zijn bediening is dan dat hij op die berg Karmel, daar staat hij dan tegenover 450 priesters die Baal dienen. En hij, het eerste wat hij zegt tegen het volk is dat ze moeten kiezen, de Heere of Baal. En hij spreekt dat uit met de woorden: hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? En toen antwoordde God met vuur uit de hemel. Het volk erkent de Heer God. En daarna bidt Elia dat die droogte van 3 jaar lang ophoudt en het gaat weer regenen. Maar na deze overwinning hebben we gezien, dat is heel apart eigenlijk, dat er een grote overwinning is. God heeft zich gemanifesteerd en dan wordt hij moedeloos, depressief. Hij vlucht voor Isabel, die eigenlijk hem wil doden, hem aan het leven staat. En dan laat God zien dat hij voor zijn dienstknechten echt zorgt. Maar hij laat ook zien dat dienstknechten heel kwetsbaar zijn. Heel kwetsbaar, zelfs zo dat Elia zegt dat God hem maar het leven zal nemen. Maar God verzorgt hem in die rust en hij spreekt tot hem. En ik vind het zo indrukwekkend dat hij niet gesproken wordt door een storm of door vuur, maar door een zachte suizen van de stilte, staat er. God fluistert in die moeite, in die depressiviteit, in die grote moeite die hij kent. En dan krijgt Elia een nieuwe opdracht. Hij krijgt de opdracht onder andere om Elisa als opvolger te benoemen. En uiteindelijk, daar gaan we nu over lezen, wordt Elia niet begraven, maar met vurige wagens opgenomen en op iets voorbereid. En daar zal ik uiteindelijk met de preek eindigen. Maar laten we eerst eens, als je een Bijbel bij je heeft, wil ik heel graag 2 Koningen 2, vers 1 tot met 14 lezen. Dat is het gedeelte waar ik deze serie mee af zal sluiten. Maar het is erg indrukwekkend. 2 Koningen 2, vers 1 tot met 14. Er staat tot 18, maar tot 14 zal ik lezen. Het gebeurde nu, toen de Heere Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. Elia zei tegen Elisa: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei: zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij naar Bethel. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Bethel waren de stad uit, naar Elisa toe en zeiden tegen hem: weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? Is dat apart hoe Elisa daarop reageert? Hij zegt en hij zei: ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem: Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei: zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen zij in Jericho. Toen kwamen, ook daar gebeurt het volgende, toen kwamen de leerlingen profeten die in Jericho waren naar voren, naar Elisa toe en zeiden tot hem: weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei: ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem: blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei: zo waar de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zo gingen ze beiden verder. En de 50 mannen van de leerlingprofeten gingen erheen en bleven op grote afstand staan. En zij beiden stonden bij de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water. Het werd naar beide zijden verdeeld en ze gingen er beide door over het droge. Het gebeurde nu, toen zij overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei: vraag wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei, laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei, u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien, als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het u gebeuren. Maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Het gebeurde terwijl ze al sprekend verder gingen. Zie, dat er vurige wagen en vurige paarden kwam, die tussen hun beide scheiding maakten. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. Hij pakte de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, op, keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld en Elisa ging erdoor. Vader, wil u bidden dat we dit gedeelte dat u tot ons hart spreekt, dat we de dingen mogen ervaren, met onze geestelijke ogen mogen zien. En ik bid u dat we echt aandachtig mogen, dat ik echt vol vuur en passie mag spreken, maar ook dat er echt met open harten wordt geluisterd. Dit bid u zo in Jezus' naam. Amen. Daar is maar van twee mannen bekend dat ze als het ware werden afgehaald door de Heere God. En dat hun aardse bestaan overging naar de hemelse bestaan. De eerste is Henoch, waarvan staat dat hij wandelde met God. Hij stierf niet, maar hij verdween, wandelde regelrecht de hemel in. Wat een prachtig moment, moet je je voorstellen. En dan wat we gelezen hebben van Elia. En zo'n opname, dat is niet gangbaar. Je vindt dat dan twee keer in de Bijbel. Meestal wordt er gesproken dat we afdalen naar het dodenrijk. Zo wordt dat in Job 7 vers 9 en Jesaja 57 vers 9 verwoord. Maar en Elia en Elisa die gaan samen onderweg, zoals we gelezen hebben. En ze staan voor een enorme gebeurtenis, de hemelvaart van Elia. En het bijzondere is dat zowel Elia als Elisa, zijn opvolger, als ook een groot aantal profeten die ze tegenmoetkomen, zich daarvan bewust zijn. Het is de laatste reisdag in die grote gebeurtenissen en ze doen op die laatste reisdag drie plaatsen aan. Ze beginnen, zoals we gelezen hebben, in Gilgal. Gilgal is de plaats waar Gods volk zijn tenten opgeslagen had nadat ze de Jordaan waren overgestoken. Jozua had daar 12 stenen in Gilgal uit de Jordaan opgericht als gedankstenen voor Gods macht en sterkte. Daarna vertrekken ze en gaan ze, zeg maar, in Gilgal gebeurt nog iets. Het is namelijk zo dat de mannen die worden besneden, die tijdens de reis van 40 jaar in die woestijn volwassen zijn geworden. En dat is ook bijzonder dat daar het eerste Pesachfeest weer wordt gevierd, nadat ze vertrokken zijn uit Egypte. En men at daar voor de laatste keer het manna, voordat ze het beloofde land eigenlijk introkken. Van daaruit gaan ze naar een tweede plaats, en die wordt verteld in deze geschiedenis, dat is Bethel. In Bethel richtte Abraham een altaar op voor de Heere om de naam des Heeren aan te roepen. En na een ongelukkige periode in Egypte gaat Abraham daarna terug. Jacob, die was ook in Bethel en dat was de plaats waar God hem in een droom ontmoette en ook Jacob richtte daar een altaar op. En ik heb eens ooit in een serie gesproken over Samuel. En dan zagen we dat Bethel een aanbiddingsplaats was waar Samuel één keer per jaar naartoe ging om de Heere God daar te ontmoeten en te aanbidden. En dan reizen ze door naar Jericho. Ook die plaats speelt een ontzettend belangrijke rol in de geschiedenis van Israël. Het was namelijk de eerste stad die Gods volk op een hele indrukwekkende wijze innam toen ze het beloofde land introkken. En waarom vertel ik u dat? Weet je, het is ontzettend belangrijk als we die steden zien en die waar Elisa en Elia naartoe gaan, dat waren gedenksteden. Dat waren plaatsen die ontzettend belangrijk waren. En elke plaats had zijn betekenis in de geschiedenis en was verbonden met Gods almacht. En het gedenken is eigenlijk iets wat ontzettend snel een mens vergeet, wat God gedaan heeft. In Deuteronomium 8, vers 11, laat de tekst maar zien, daar staat: neem u ervoor in acht dat u de Heere, uw God, niet vergeet. En als ik, toen ik hierover na aan het denken was en zeg maar de patronen eigenlijk herkende van wat er eigenlijk betekent als we niet gedenken. Wat gebeurt er als we niet gedenken? Dan zie je eigenlijk een patroon, ook in het Oude Testament, maar misschien ook wel in je eigen leven, dat mensen die niet gedenken en niet terugkijken, die zijn ondankbaar. Dan komt er ondankbaarheid, hoogmoed en afdwalen. Weet je, ik herhaal het nog eens, niet gedenken leidt tot ondankbaarheid, tot hoogmoed en afdwalen. Als je gedenkt aan Gods trouw in het verleden, groeit ook je vertrouwen in het vandaag. Zoals meerdere mensen hier in de zaal weten, schrijf ik al 25 jaar, meer dan 25 jaar dagboeken. Een hele kast vol inmiddels. En weet je, soms herinner ik me moeilijke periodes en moeilijke momenten in mijn leven. En het heel bijzondere is dan om zo'n dagboek te pakken en dan terug te kijken en dan zoek ik het jaar op en lees wat God in die periode heeft gedaan. Hoe hij heeft gesproken. Ik zoek op hoe ik Gods aanwezigheid heb ervaren, zijn leiding heb ervaren. Maar ook soms dat ik dat niet ervaren heb. Dat het droog was, een droge periode. Maar als ik dan terugkijk, dan kan ik daarop terugkijken wat daar de gevolgen van waren. En hoe God toch gesproken heeft. Alleen in het verborgene. Ik moest eraan denken aan die week toen jullie dat aan het vertellen waren. Over die week dat er zoveel tegenslag is. Dat je dus eigenlijk, dat is een gedenkweek. Dat is een week van gedenken waar je op terug kunt kijken en kunt zeggen, schrijf het op en gedenk het. En als het moeilijk is, geeft je dat ontzettend veel vertrouwen. Wat God doet. Maar weet je wat dat ook nog toebrengt? Wat je dat ook toebrengt als je gedenkt? Dat is tot aanbidding. Weet je, als ik God gedenk in wat hij heeft gedaan en die plaatsen, hier zijn het dan die plaatsen die genoemd worden, Gilgal, Bethel en Jericho. En later de Jordaan wordt ook nog genoemd. Maar als je die gedenkstenen hebt, en je hebt die gedenkstenen, en je plaatst ze echt in je hart, en je schrijft het op, en je vergeet niet wat God gedaan heeft, is het zo indrukwekkend. Als je dan in moeilijke periodes zit, of als je God niet ervaart, dan kijk ik en pak zo'n dagboek en lees. Lees wat God eigenlijk gedaan heeft. Weet je, Rietje en ik lezen, luisteren en lezen ook elke morgen psalmen. We zijn nu aan de laatste psalmen. Dat zijn zeg maar 150 psalmen, maar we zitten nu op psalm 145. En het is heel bijzonder als je zeg maar de psalm elke dag een psalm eigenlijk leest, dan word je herinnerd aan Gods werk, zijn grootheid, zijn majesteit, zijn heerlijkheid, waar Stefan afgelopen zondag over gesproken heeft. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, zegt psalm 103, vers 2. Het is daarom ook, ik weet niet of u dat in de gaten hebt, maar het is daarom ook dat de Heer Jezus het gedenken centraal stelt in ons geloofsleven. Doe dat tot mijn gedachtenis. Elke zondag als we samen avondmaal vieren, één keer in de maand, dan komen die woorden voorbij. Doe dit tot mijn gedachtenis. In ons geloof staat gedenken van Christus sterven en opstanding centraal. En dat is geen leeg ritueel, maar dat voedt je vanuit de, om te leven vanuit die genade. En je komt tot aanbidding. Het is een grote zegen om het gedenken te ontwikkelen. Om dat samen te doen. Om in je, als je getrouwd bent, om te gedenken samen als man en vrouw. Om in het gezin te gedenken. En ook als je dat ontwikkelt in je huwelijk, in je gezin, dan ontwikkel je dat ook in de gemeente. Weet je, gedenken is zo ontzettend belangrijk. Het tweede wat opvalt in deze tekst, is dat dat twee keer toestaat, ook weet het. Ook ik weet het. Zwijg stil. Of zwijg erover. Dat zegt Elisa. Weet je, die leerlingprofeten komen uit Bethel. Ze doen dan die plek aan, Bethel en Jericho. En Elia en Elisa worden die profeten, dat schijnen twee grote profetenscholen te zijn geweest. Die worden dan, zeg maar, die profeten komen hen tegemoet en ze spreken hen dan aan en zeggen dan, weet je wel dat je Heer wordt weggenomen? En dan zegt Elisa deze woorden, ook ik weet het, zwijg stil. Ook daar heb ik een tijdje over nagedacht, want soms ligt de kracht in het moment van zwijgen. Zwijgen. Het is ontzettend belangrijk om te onderscheiden tussen wat je wel en wat nog niet uitgesproken en gezegd kan worden. Ook al weet je het. Soms is het beter te zwijgen en het in je hart te bewaren wat God gesproken heeft. Ik moest zo denken aan Maria. Hoe jong ze ook was, wat de herders ook uitspraken over Jezus. Dan staat er in Lucas 2, vers 19. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. Toen ik daar met Rietje over sprak, toen gaf ze me nog een ander spoor. En ze zei, ja, Jezus zegt het ook. Hij verbiedt ook dat er soms gesproken wordt. En het komt regelmatig voor. Ik geef je 3 voorbeelden. Er zijn er meer, maar dat vond ik echt heel treffende voorbeelden. Het eerste is naar de belijdenis van Petrus. Dat Petrus zegt dat hij de Christus is. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem in Matthäus 16, vers 20. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Ik leg je zo dadelijk uit waarom. Het ging daar eigenlijk om, ik leg het nu uit. Het ging daar eigenlijk om dat hij wel degelijk de Messias was, maar dat het volk een verkeerde verwachting had. Ze hadden een verwachting van een politieke bevrijder. Eerst moest duidelijk worden dat de Messias zou lijden, sterven en opstaan. Dat werd totaal niet verwacht. Ik heb eens ooit hier ook gesproken voor Jesaja 53. Dat wordt bij de Israëlieten en bij de Joden totaal niet verwacht. Dat er een Messias is die lijdt, die sterft. Want ze denken aan een overwinnaar. Ze denken aan iemand die alles herstelt. Dus als Petrus dan zegt, u bent de Messias, dan zegt de Heer Jezus, zeg het tegen niemand. Zwijg het. Zwijg erover. Direct na Jezus begint, dat moet namelijk eerst duidelijk gemaakt worden dat de Messias zou lijden en sterven en opstaan. Omdat dat direct erop volgt, dat Jezus dat uitlegt. Het tweede is bij de verheerlijking op de berg. Toen Petrus en Jacobus en Johannes die heerlijkheid van Christus zagen. En dan staat er, en terwijl ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun dat ze niemand zouden vertellen wat ze gezien hadden. Totdat de Zoon des mensen uit de doden opgewekt zou zijn. Ze moesten wachten tot de opstanding. Pas dan konden mensen vatten wat die heerlijkheid van Christus zou zijn. En dat in het licht van de kruisiging en van zijn opstanding. Wat ik ook een heel verpand voorbeeld vind, Dat is als Jezus een melaatse geneest. Dan staat er, en Jezus waarschuwde hem en stuurde hem meteen weg en zei tegen hem, pas op dat u dit niemand zegt. Dat u dit tegen niemand zegt. Ik heb me afgevraagd waarom, want dat is zo in tegenspraak met wat we op dit moment eigenlijk zien, dat er genezingsdiensten zijn. Natuurlijk is dat heel bijzonder, maar eigenlijk is het een proclamatie van wat er eigenlijk gebeurt. Terwijl Jezus hier zegt, pas op en zeg het tegen niemand. Ik heb me afgevraagd waarom. En ik denk dat Jezus niet bekend wil zijn als een wonderdoener. De massa zocht sensatie, zocht genezing, zoals nu ook. Politiek voordeel soms. Terwijl Jezus gekomen was om het koninkrijk van God te verkondigen en uiteindelijk te sterven voor de zonde. En die volle betekenis van Christus werd pas duidelijk na Pinksteren en, dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Dus als ik heb eens bekeken van wat zijn nu de hoofdlijnen die ik eruit haal van dat zwijgen. Soms is het dat er verkeerde messiasverwachtingen uit voortkomen. Of dat het uur, zegt Jezus, is nog niet gekomen. Of dat in zijn geval kruis en opstanding eerst moeten duidelijk worden. Ook duidelijk worden in een mensenleven. Omdat geestelijke waarheid pas volledig wordt begrepen in het volledige licht van het evangelie. En wat ik ook zie, is dat hij niet als een wonderdoener bekendstaan. Hij is de Zoon van God. Hij is Jezus. En hoeveel ellende ontstaat er niet doordat de mensen maar veel te vroeg iets vertellen en geen rekening houden dat er een tijd is om te spreken en een tijd is om te zwijgen. En ik moet daaraan denken, aan die dromen die Jozef eigenlijk verkondigt aan zijn vader en moeder. En hij zegt, jullie zullen ooit eens voor me buigen. En dan staat er, omwille van die dromen, haatten de broers van Jozef met alle gevolgen dat dit had. Dan komen ze aan de overkant van de Jordaan. Elia neemt het woord. Hij zegt tegen Elisa dat hij iets mag wensen voordat Elia wordt weggenomen. Elisa hoeft daar niet lang over na te denken. Hij vraagt het dubbele deel van Elia's geest. En blijkbaar vindt Elisa zich nog niet zo toegerust en onbekwaam. En dan volgt dat Elia met deze wens instemt, maar er een voorwaarde aan verbindt. Die voorwaarde is, als Elisa zal zien dat Elia door de Heer is weggenomen, dan zal deze wens worden vervuld. En indien niet, zal deze wens niet worden vervuld. Wat is nu de bedoeling van die voorwaarde? Ik heb de indruk dat het de vraag moet beantwoorden of Elisa de geestelijke rijpheid heeft die nodig is om het verborgene en het onzichtbare van God waar te nemen, om dat te zien. Om te zien wat God doet in het verborgene. En dat is een uitdaging voor iedereen. Hebben we oog voor het geestelijke, onzichtbare werkelijkheid? Weet je, ons is de Heilige Geest gegeven. Hij wil onze oren, onze geestelijke ogen ontwikkelen, zodat we zien en horen en kunnen herkennen en erkennen. Geestelijke zintuigen. En dat heeft te maken met een geestelijke rijpheid. Dat heeft te maken met een intense, vertrouwelijke relatie met God. En je ziet ook later dat als Elia er niet meer is, dat Elisa vraagt om een dienaar de ogen te openen bij een hele dreigende situatie. Die dienaar ziet niet wat Elisa wel ziet. Die dienaar ziet dat er een stad omsingeld is door een groot leger. En als de ogen van die dienaar dan geopend worden, dan ziet hij ook wat Elisa ziet, namelijk dat op die berg omringd is door vurige paarden. Dat is de werkelijkheid. Dat is zo indrukwekkend. Om te zien wat God ziet. Om dat te oefenen. Om je daarin te bekwamen. En dan komen die vurige wagens die Elia ophalen. En wat me daar eigenlijk heel erg getroffen heeft, is dat er geen enkele angst of spanning te bespeuren is. Het kost hem schijnbaar geen moeite om het leven hier op aarde los te maken, los te laten. Hij maakt zich geen zorgen hoe dat nu precies in zijn werk gaat, hoe God hem tot zich zal nemen. Hij vertrouwt erop dat alles goed zal gaan. Dan komt eigenlijk tot uitdrukking wat er staat, dat hij die man is die voor Gods aangezicht staat. Een man, zoals in Jacobus 5 beschreven, iemand die echt een biddend leven heeft. En weet je, dat is zo ontzettend bijzonder om zo te vertrouwen, zeker als je het levenseinde tegemoet ziet. We hebben veel ouderen in de gemeente. En weet je, je bent dan op een leeftijd dat je veel meer weet van dat je een korte tijd nog te leven hebt. Ik ben me dat zeer bewust. En dan is het zo bijzonder dat je ook, je wilt überhaupt geen tijd meer verspillen, maar je ziet ook soms in hele moeilijke tijden dat er staat, zoals in Psalm 121, en het lijkt wel alsof deze psalm een beetje een rode draad is vanmorgen, dat er staat, ik hef mijn ogen op naar de bergen, voor waar zal mijn hulp komen? En dan zegt die psalmist, die zegt, de Heere is onze bewaarder. En natuurlijk gaat het in eerste instantie over Israël. Maar dan staat er een eindigt deze psalm met, de Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren. En ik pas dat toe op het uitgaan in deze wereld en het ingaan in de heerlijkheid. Dat God erbij is. Dat hij het zal brengen. Dat je in zijn veilige handen bent. En dat zie ik gewoon in het leven van Elia. En zo voer Elia in een storm ten hemel. Nu is de vraag, is dat het hoogtepunt geweest? Je denkt misschien, nu is de preek afgelopen. Maar ik wil nog eventjes iets delen. Omdat dat de kern is van de kwestie. Want waarom heb ik deze preek genoemd, bestemd voor het zien van de heerlijkheid van God? De heerlijkheid van Jezus. Wat is nu het hoogtepunt van zijn leven? Waartoe heeft dat nu geleid? Wat was nu de bedoeling van die strijd? Wat is de bedoeling van die beproeving? Wat is de bedoeling van die eenzaamheid, van die geestelijke druk? Waar werd Elia nu op voorbereid? Waar werd hij nu op voorbereid? Waar wordt u op voorbereid? Ook in alle tegenslagen, in alle verdriet wat je hebt. In alles wat er eigenlijk voor de voorspoed en de tegenspoed. De moeite die je kent en de successen die je kent. De overwinningen en de verliezen. Waarop word je nu eigenlijk voorbereid? Dat is een geweldig moment. Dat wordt beschreven in Matteüs 17. We staan dan voor het einde van de publieke dienst van Jezus op aarde. Jezus heeft zijn discipelen voorbereid op het lijden en sterven. En dan komt dat moment dat Petrus, Johannes en Jacobus worden afgezonderd om op die berg van die verheerlijking te zijn. En dan staat er iets ontzagwekkends te gebeuren. Ze zullen Jezus zien in een goddelijke heerlijkheid. En het eerste wat daar gebeurt en wat beschreven is, is dat Jezus' aangezicht begint te stralen als de zon. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als licht. En die drie apostelen worden totaal bevangen door de heerlijkheid en het verschijnen van de Heer Jezus. En dan komen twee profeten op, verschijnen twee profeten. Mozes en Elia. Ze vertegenwoordigen de wet en de profeten die Jezus zal gaan vervullen. En dan staat er in Matteüs 18 dat ze spreken over de Exodus. de Exodus die Jezus zou gaan vervullen in Jeruzalem. Het gesprek gaat over de onmenselijke, zware en laatste weg die Jezus moet gaan. In de hemel is het het grootste thema. Bestemd tot het zien van de heerlijkheid van Christus. Alles valt dan voor Elia op zijn plek. Zijn verdrukking, zijn vervolging, zijn angsten en de wens zelfs zo erg dat hij op een gegeven moment wil dat hij niet meer leven, het is genoeg en God vraagt om zijn leven te nemen. Zo diep is het gegaan. En dat moment in zijn leven dat hij het lijden eigenlijk niet meer aan kan. Maar nu, wat ziet hij nu? Hij is klaargemaakt voor iets. Waarvoor? Om de heerlijkheid van Christus te aanschouwen. Weet u, het is zo belangrijk dat we weten waar we voor bestemd zijn. Dit aanschouwen van de heerlijkheid van Christus. We kunnen dat natuurlijk nu nog niet ten volle. Maar het is wel mogelijk om dat nu te zien. Hebreeën 1, vers 3 zegt: Jezus is de afstraling van Gods heerlijkheid. Wil je God leren kennen? Dan kan God nergens zo duidelijk gekend worden als in Christus. Gods wijsheid, zijn liefde, zijn heiligheid, zijn genade, zijn macht schitteren door Jezus heen. Maar wat nog belangrijker is, en weet je, ik merk dat ik altijd steeds weer opnieuw ontzettend gezegend word om over de heerlijkheid van Jezus Christus na te denken, over zijn heerlijkheid te bidden en te vragen, Heer, laat me dat zien. En daardoor ook vind ik het heel erg belangrijk om regelmatig over die heerlijkheid van Jezus te spreken. Waarom? Het zien van die heerlijkheid verandert je. Weet je, regels veranderen je niet. Wilskracht kan je niet veranderen. Kennis veranderen je niet. Wat het hart het diepst verandert, is te zien op Jezus Christus. Heiliging groeit door bewondering. Heiliging groeit door bewondering en verwondering van deze verheerlijkte Heer. En het zien op Christus, het zien van Jezus, bevrijdt je van zondige gewoonten, verslavingen en gebondenheid. En weet je, vaak zie je dat het evangelie als volgt verkondigd wordt, dat het evangelie is van de mens en zijn herstel. Maar dat is het niet. Het is het evangelie van de heerlijkheid van Christus die een beeld van God is. Het gaat om Jezus. Wat is de bestemming? Wat is uw bestemming? Waarvoor een nieuwe geboorte? Waarvoor vergeving? Waartoe moet het zijn dat we verzoend zijn met God? Als Jezus op het einde van zijn leven bidt, en in Johannes 17 dan voor u en mij bidt, dan zegt hij tegen de Vader, Johannes 17, vers 24, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij me zijn die u mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, opdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. Die heerlijkheid van Christus te aanschouwen is uw bestemming. Daar wordt u voor klaargemaakt. En die heerlijkheid die kunnen we nu al aanschouwen. Weet je, soms denk ik dat we denken dat dat iets voor later is. Dat is niet iets voor later. Natuurlijk is het zo dat het niet ten volle is. Daarvoor zullen we een nieuw hart, een nieuwe ziel, een nieuwe geest, een nieuw lichaam moeten ontvangen. Om überhaupt die volheid van Christus te kunnen aanvaarden en te kunnen zien. Maar nu is het zo dat als je voor Christus erover nadenkt wat die heerlijkheid van Christus is, dan mag je daarvoor groeien. Dan mag je van die kennis van die 2 Petrus 3 vers 8 zegt, dat we mogen groeien in de genade. Laat die tekst maar zien. Dat je mag groeien in de kennis van onze Heer Jezus, de zaligmaker. En hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. En ook al is het nu een druppel, weet je, als ik me afzonder en ik ben dan over die heerlijkheid van Christus aan het nadenken en ik nader de Heere God en hij nadert mij om hem te ontmoeten, dan is het zo dat één druppel natuurlijk verzadigt me volledig. Meer kan ik niet bevatten. Terwijl zijn heerlijkheid een volle oceaan is. En we mogen genieten van die heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus. Weet je, ik eindig met het volgende. Regelmatig krijg ik de vraag, waar is de hemel? Het antwoord op de vraag is, de hemel is Christus in zijn volle heerlijkheid te mogen zien. Dat is de hemel. De hemel is daar waar Jezus is. En de kern van de vreugde in die hemel zijn niet de gouden straten, maar het zien van de heerlijkheid van Jezus, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen. Regelmatig lees ik een preek van Jonathan Edwards. Hij is een predikant van lang geleden. En die heeft een preek gehouden over de uitnemendheid en de schoonheid van Jezus. En dan zegt hij in die preek dat alles verenigd is. Al die schoonheid en die heerlijkheid is verenigd in hem. En dan noemt hij een combinatie van eigenschappen die normaal niet samengaan. Dit eerste is de oneindige majesteit, laat maar zien. De oneindige majesteit en de diepe nederigheid. De volmaakte rechtvaardigheid en volkomen genade. Dat is de tweede, laat maar zien. De derde is almacht en zachtmoedigheid. De verhevenheid en de nabijheid. De heiligheid en zijn liefde. Dat maakt Jezus zo uniek. En weet u, ware bekering is Christus schoonheid zien. Je kunt het geloof beleven als een verstandelijke instemming met bepaalde dogma's, maar ons geloof is meer dan verstandelijk instemmen met een geloofsbelijdenis of bijbelse waarheden. Je kunt ontzettend veel weten over Jezus en hem toch niet werkelijk kennen. Ik heb een zin opgeschreven, ik geloof die heb ik ook geprojecteerd. Het geloof is een geestelijk zien van de schoonheid van Christus. Tot die de ontdekking komen en die openbaring. Daarvoor was Elia klaargemaakt. Om tot dat doel te komen. Hij was bestemd tot die heerlijkheid van Christus. En de vraag is natuurlijk, waar verlangt ons hart het meest naar? Weet je, het is een lange zit, maar een van de belangrijkste dingen die je echt moet onthouden is, en dat is de toetssteen voor nu, dat is wat je in je hart het meest bewondert, dat vormt je leven. En het aspect wat ik zeg maar hier wil benadrukken, in dat hele serie van Elia, in die hele boek wat er in Koningen beschreven staat, gaat het naar één grote climax. En dat is niet de hemel, de hemelopname. Dat is het niet. Toch wordt het vaak zo daarmee beëindigd. Ik wilde daar niet mee eindigen. Omdat het dan verder gaat. Hij wordt voorbereid om Christus te ontmoeten. Op die verheerlijking. De verheerlijkte Christus mocht hij ontmoeten. Dat is zo'n groot voorrecht. En als je Christus niet kent en je zit hier, dan zou ik je echt willen vragen om hier niet vandaan te gaan. U kunt me aanspreken en dan wil ik u iets meer vertellen over die heerlijkheid van Christus. Maar als je hier zit en Jezus wel kent en geen verlangen hebt naar zijn heerlijkheid te kennen, dan wordt de hemel voor u heel saai en heel vervelend. Want daar gaat het alleen maar om op dat moment. En dan is de vraag, waarom heb je dat verlangen niet? Waarom verlang je en is je hart gevuld met andere dingen? Ik vind het ontzettend belangrijk om daarmee af te sluiten dat u echt die uitdaging aangaat. Dadelijk gaan we weer naar de koffie. En dan is het, ik weet heel vaak dat een preek zo vluchtig is. dat we naar de koffie gaan. En als de koffie slecht is, gelukkig is de koffie al goed. Maar als de koffie slecht is, gaat het over de slechte koffie en niet meer over de preek. En toch is dit de kern van het christelijk geloof wat ik u uitleg. Die is geopenbaard in het Oude Testament en is vervuld in het Nieuwe Testament. En de vraag is, en toets je hart, ik zou echt even, toch even de stilte zoeken. En toets je hart, waarmee vul je je dat? Wat is het belangrijkste nu in je leven? Want wat je in het hart meest bewondert, daardoor wordt je leven het meest gevormd. Laten we samen even bidden. Vader, het is nu tijd om te zwijgen. En dat u spreekt. Heer, ik wil zo afsluiten en u te danken dat u onze geestelijke ogen heeft gegeven, de Heilige Geest heeft om, dat we de Heilige Geest mochten ontvangen met één doel dat de heerlijkheid van Christus geopenbaard wordt. Dat we gaan zien met uw ogen, met de geestelijke ogen. En Vader, ik bid voor diegenen die u aanvaard hebben als je Heer en Heiland, Heer Jezus. En die door de week niet met uw heerlijkheid bezig zijn. Dat u een diep verlangen geeft. Omdat we zoveel missen. Eigenlijk missen we dan het doel. En we worden zo in beslag genomen. Door zoveel dingen. Goede dingen soms. Belangrijke dingen. Maar die kunnen in de weg gaan staan voor het beste. Het zijn de grootste vijanden, de goede dingen in mijn leven. Waar ik erg dankbaar voor ben. Maar soms ook het beste verdringen. En dat is te zien op uw Zoon. Ik bid voor iedereen die hier zit en deze preek luistert. Dat we vervuld mogen worden met die heerlijkheid van u. Dat verzadigt onze ziel. Dat verandert ons van binnenuit. Dat brengt ons tot aanbidding. En laat ons het doel van ons leven zien. We danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.